Goedendag beste luisteraars, welkom bij Ambulance de podcast. De podcast over ambulancezaken en prehospitale zorg. Deze aflevering wordt weer een nieuw ambulanceonderwerp besproken door mezelf en mijn gast van vandaag. Ik wens u veel luisterplezier.
Ja, en daar ben ik weer, Ivo van Asperen, Ambulance de podcast. Leuk dat jullie weer luisteren. Vandaag ben ik naar Rotterdam afgereisd, Barendrecht, daar zit ik dan op dit moment. Want ik ging op weg naar Floris Leenman. En waarom? Omdat die werkt, onderdeel is van het USAR-team in Nederland. En ik vond het mooi om daar eens een keertje mee te gaan praten. Want ik heb Floris ooit een presentatie zien geven op het NRR. Venticare Live Congres was dat volgens mij. En ik was echt direct onder de indruk van zijn verhaal. En hij deed dat ook heel erg mooi. En toen heb ik me aangeschoten van... Floris, zou je bij mij in de podcast eens wat meer willen vertellen over USAR? Want dat team is best wel bekend in Nederland. En ik weet ook dat er best wel veel mensen interesse hebben in werken binnen dat team. En vaak teleurgesteld zijn dat dat niet kan. En vandaag gaan we horen waarom dat is en wat is nou USAR. Dus ik heb tegenover mij Floris Leenman. Goeiedag.
Ja, goeiedag.
Goeiedag.
Dank voor de uitnodiging.
Ja, nee, leuk dat je hier bent om daarover te vertellen. Wil je jezelf eerst even voorstellen, want het is niet voor niks. Jij bent ambulance verpleegkundige en verpleegkundige specialist, geloof ik, hè?
Ja, dat klopt. Ik werk in de ambulanceregio Rotterdam-Rijnmond.
Ja?
Daar werk ik als verpleegkundige specialist. En vanuit die functie, dus als ambulance verpleegkundige of verpleegkundige specialist, kan je solliciteren voor een functie bij het Nederlandse USAR-team. En het is natuurlijk een heel mooi moment om hier ook tegen mijn werkgever te zeggen dat ik enorm dankbaar ben dat dit mogelijk wordt gemaakt. En dat ik ook wat tijd vanuit mijn werk kan investeren in USAR.
Ja, want je werkt gewoon eigenlijk voor Rotterdam, hè? En je bent solo-eenheid ook, hè? Als Rapid.
Ja, ik werk als solo-eenheid binnen onze dienst. Dat is ongeveer 2 dagen in de week. En daarnaast... ben ik ook te vinden bij de afdeling leren en ontwikkelen. Ben ik bezig met een stukje onderwijs, het ondersteunen daarbij vanuit het medisch management van de ambulance dienst.
Ja, en ik heb heel vaak ook al stukjes van je gelezen. En je bent een bekende, denk ik, binnen de ambulance diensten. Tenminste, de mensen die het vakblad lezen, die zijn jouw namen verder of vaker tegengekomen, denk ik.
Ja, bekend. Nou, weet je, iedereen doet zijn best op zijn of haar eigen plekje. En ik vind het leuk om met mijn vak bezig te zijn. Het is een enorm dynamisch vak. En en zoals je hoort al, kan je er enorm veel mee. Solist, maar je kan bij de USAR. Maar er zijn zoveel mogelijkheden als ambulance professional.
Ja.
Dus zuinig zijn op je baantje als je bij de ambulance dienst werkt.
Ja, zeker. Ja, er zijn veel ontwikkelmogelijkheden. Hè?
Ja.
Goed. We gaan eens vandaag duiken in de wereld van de USAR. Kan je eerst vertellen, waar staat het de naam USAR voor?
Ja, USAR, dat is de afkorting voor het Urban Search and Rescue Team. Dat is eigenlijk gewoon, je hoort het een Engelse term, maar die wordt ook internationaal gebruikt. En als USAR-team in Nederland zijn wij onderdeel eigenlijk van de INSARAG-familie, zo noemen wij dat. Dat is een International Search and Rescue Group. En dat wordt dan weer aangestuurd vanuit de Verenigde Naties. Zodat we wereldwijd allemaal tussen aanhalingstekens dezelfde taal spreken. Mm-hmm. Als je op een inzetlocatie komt. Dan is het wel handig als je weet welke routes je aflegt. Wat de internationale afspraken zijn voor een zo optimale hulpverlening.
Ja. En heeft elk land eigenlijk een USAR-team? Of is dat... Weet je dat?
Er zijn heel veel landen met een USAR-team. Maar niet ieder team... is hetzelfde.
Ja.
Als team kan je je aansluiten bij de INSARAG. En dan moet je ook voldoen aan bepaalde kwalificaties. En moet je eens in de 5 jaar herclassificeren. Zo noemen we dat. Mm-hmm. En tijdens die herclassificering krijg je een bepaald niveau toebedeeld. En dat kan zijn light, medium of heavy. Mm-hmm. En als Nederland zijn we blij dat we de status heavy mogen dragen. Maar er zijn ook landen die ervoor kiezen om zich niet aan te melden bij de INSARAG. Er zijn wel zoek- en reddingsteams. Dat zijn soms gewoon landelijke teams. Ik zeg niet dat die slechter zijn of beter zijn, maar die zijn anders georganiseerd. Maar die kunnen ook echt wel andere mensen, andere middelen meebrengen. En als heavy team of als medium team of als light team weet je gewoon wat je aan elkaar hebt en waar je grenzen liggen. En dat is denk ik de kracht van zo'n wereldwijde organisatie.
En het is misschien ook het verschil dat zij die andere teams bijvoorbeeld wel in eigen land inzetbaar zijn, maar niet bij ingezet worden als er in een ander land een probleem is.
Ja, dat kan zeker. Ja, heel vaak zijn dat gewoon teams voor het binnenland. Maar die soms ook echt wel de nood zien in een ander land en dan toch toestemming krijgen, bijvoorbeeld van hun lokale overheid om af te reizen. Of mensen die zelf gewoon als groep een aantal spullen bij elkaar rapen en zeggen, wij gaan daarheen. Mm-hmm. Want dit is ons geboorteland bijvoorbeeld. Of wij hebben daar een speciale binding mee en wij gaan helpen. En dan noemen ze zichzelf ook een reddingsteam of een zoekteam als ze bijvoorbeeld honden meenemen.
Ja.
Maar dan niet onder de vlag van de Insadag.
Oké. Kan je eens vertellen, weet je wanneer dat team is opgericht? Wanneer de eerste... Jij zit er nog niet zo heel lang bij, begrijp ik.
Nee, in die zin ben ik echt een beginner. En was ik nog maar anderhalf jaar lid van USAR. Of in dienst van USAR toen ik naar Turkije mee mocht.
Ja.
Maar de USAR bestond in 2023 20 jaar. Okay. Het is opgericht in 2003. En dat is mede naar aanleiding van de explosie in Enschede. Maar ook de aardbeving in Turkije in voor mij een aantal jaar daarvoor, 1999, weet ik niet 100% zeker, daar zouden we even na moeten kijken. Maar er waren twee grote rampen, zowel in het land als in het buitenland, waardoor de Nederlandse overheid zei, hey, wij moeten hieraan gaan deelnemen.
Ja, om hulp te kunnen geven als het nodig is.
Ja.
Ja. En als je het nu hebt over de taak, hè, want we hebben het eigenlijk het grootste over aardbeving, maar je zegt net Enschede, dus dat betekent ook dat je in eigen land ingezet kan worden.
Ja, wij zijn primair eigenlijk ook echt inzetbaar voor Nederland. Binnen de regio of binnen de provincie Zuid-Holland zijn vier veiligheidsregio's. Die zijn aangesloten bij USAR. Mm-hmm. En in een schema heeft iedere veiligheidsregio 3 maanden dienst. En ook op dit moment staat er gewoon een team paraat of die zijn oproepbaar om binnen 4 uur in Nederland ingezet te worden. En 4 uur lijkt lang als je denkt aan ambulancebegrippen. Binnen 10, 15, 20 minuten ter plaatse. Dat is soms echt wel wenselijk. Maar wij zijn ondersteunend aan de lokale hulpdiensten. Dus eerst start de reguliere ambulancedienst op. De brandweer, de politie. Eventueel defensie komt erbij. En als het echt specialistisch wordt en bijvoorbeeld een groot gebouw is ingestort. Of denk aan Alfa aan de Rijn, waar ook het een en ander is gebeurd. Enschede, een hele grote ontploffing. Ja, dan kan het zijn dat de situaties zo gevaarlijk zijn of gebouwen instabiel dat ze zeggen, hey, hier is specialistische hulp nodig. En dan komt USAR ter plaatse. Mm. Maar dan zit je echt al in een iets latere fase van de hulpverlening zoals we die in Nederland kennen.
Ja, ja, en het klinkt laat inderdaad. Maar aan de andere kant, als je weet dat jullie nog mensen hebben gered in Turkije en dus een lange opkomsttijd hebben, dan zie je toch wel dat het effect heeft, zeg maar.
Ja, ja, het gaat er met name om dat we op zoek gaan naar levende slachtoffers. En daar staat ook het woordje urban voor, in stedelijk gebied. Op zoek naar levende mensen, niet op zoek naar overleden mensen. Wij gaan niet bergen. In uitzonderlijke gevallen kan dat voorkomen. Maar als heavy team nemen wij speurhonden mee. Vanuit de politie worden die geleverd is misschien niet het juiste woord, maar dat zijn teamleden, zo zien we ze ook. En de collega's van de politie zijn ook onderdeel van USAR. En met die speurhonden gaan wij op zoek naar slachtoffers die nog leven. En die bevinden zich dan heel vaak in holle ruimtes. Dat is eigenlijk hun overleving. En die zitten dan opgesloten. En dan is het gewoon op zoek van, joh, hoe kunnen we ze er veilig, op de meest veilige manier uithalen. En zodat ze ook nog levend blijven.
Ja. Ja. Ik denk niet dat het was bij mij niet bekend. Ik heb er eigenlijk nog nooit over nagedacht. Dat jullie ook gewoon inzetbaar zijn voor Nederland. En dat jullie gewoon ook een situatie hebben, zeg maar.
Ja.
Dus er staat hier ergens een voertuig klaar voor jullie. Helemaal startklaar om te kunnen vertrekken.
Ja, dat zijn 2 oranje busjes. Ook gewoon met OGS erop. Dus we kunnen gewoon met spoed rijden. Mm-hmm. Die staan dan vaak bij een brandweerkazerne. Dat is dan de opkomstlocatie voor die regio. En dan worden we ondersteund vanuit Zoetermeer. Mm-hmm. In Zoetermeer zit het NIPV, Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Daar staat een grote trailer, kant en klaar, ook 24 uur per dag. Staat aan de stroom, is gevuld. En dan gaan de twee busjes gaan naar de locatie van de inzet. En die worden achtervolgd door de grote trailer, waarin heel veel materialen zitten. Dat is ongeveer 15 ton. En dat is het meest zware redgereedschap. Materiaal om te stutten, om te schoren, maar ook extra medische ondersteuning. Dus denk aan beademingsapparatuur, monitoring, medicatie. Dus eigenlijk hebben we echt alles bij ons. Mm-hmm. Zowel voor binnen Nederland, maar ook voor buiten Nederland.
Oké, en dat staat weer apart, zodat het snel ingevlogen kan worden, zeg maar.
Ja, wat in Zoetermeer staat, dat kan eigenlijk in één lijn door naar een vliegveld. Mm-hmm. Dus als nu zeg maar de pieper afgaat of onze app afgaat op onze telefoon en er komt een go, dan gaan we denk ik dadelijk ook nog wel iets specifieker op in.
Jazeker.
Maar dan gaat die trailer bijvoorbeeld alvast naar het vliegveld om alle materialen, alle goederen in te klaren. Dat is een heel proces. Er zit denk ook aan bijvoorbeeld zuurstof wat meegaat, zuurstofflessen. Ja, dat moet gewoon goed geregistreerd worden dat aan boord gaat van een vliegtuig. Dus die trailer kan zo weg. Mm-hmm. Ja, altijd inzetbaar.
Er zal natuurlijk ook een heel planningsteam achter zitten.
Logistiek is onmisbaar. En dat zijn eigenlijk de gouden mensen die eigenlijk alles in stand houden. Gewoon dag in, dag uit. Je ziet ze niet, je hoort ze bijna niet. Maar ze zorgen wel dat wij inzetbaar zijn.
Ja, dus 20 jaar geleden opgericht. Weet je hoe vaak ze zijn ingezet, het team, totaal?
Ja, dat varieert een beetje in de duur die ertussen zit. Er werd initieel gesproken van, joh, als wij eens in de 5 jaar weggaan, dat is zeg maar meegenomen in de calculatie. We zien nu dat het eens in de 3-4 jaar is dat we echt een grote inzet hebben. Waarbij dan recent Turkije, kort daarvoor ook een grote explosie in Libanon, Beirut. Ja. En dan hebben we nog een aantal andere inzetten, bijvoorbeeld Haiti, Pakistan. Maar ik denk ook binnen Nederland een hele kleine inzet, misschien tussen aanhalingstekens in Alblasserdam een keertje. Iemand die bekneld zat in een kruipruimte, daar komt dan ook de USAR heen, want een ambulanceverpleegkundige gaat niet in een kruipruimte met zijn tas iemand die bekneld zit vrijmaken. Nee. Standaard brandweermensen gaan daar ook niet in. En dan is het echt even zoeken van, joh, wie kan daar naartoe en wie kan daar gewoon even meekijken, meedenken en eventueel gewoon het slachtoffer vrij krijgen.
Ja, het is echt gewoon specialisme, kan me voorstellen. Dat doe je niet dagelijks. En sowieso het inschatten van hoe veilig is dit gebouw, zeg maar.
Ja.
Ik vind het wel leuk om dan eventjes terug te gaan van, wie zit er dan in dat team? Waar staat zo'n team uit? Want het zijn behoorlijk wat mensen, denk ik.
Ja, Nederland heeft één team. En dat team bestaat uit ongeveer 150, 160 mensen. En die mensen die komen, er zijn een aantal mensen die werken fulltime voor USART, maar dat denkt dan aan 4-5 man maximaal. Dus die zijn echt in dienst van het NIPV en die werken voor USART. En de rest van de leden eigenlijk, de participanten, die komen vanuit de regio Zuid-Holland. En dan heb je daar 4 veiligheidsregio's. Dat zijn dus de ambulance diensten. Als we naar de medische kant kijken van Den Haag, Zuid-Holland-Zuid, Rotterdam en Hollands-Midden.
Ja.
Maar wij zijn maar een klein onderdeel, stiekem. Want de brandweer maakt onderdeel uit. We hebben defensie, breder dan Zuid-Holland-Zuid gelukkig, of Zuid-Holland. En de politie. En de politie levert dan de speurhonden.
Ja, en dat zijn het dezelfde speurhonden die... zijn dat die kleine hondjes of zijn dat die herders? Of het zijn echt reukspeurhonden, hè?
Ja, ze moeten het echt doen met hun neus.
Ja.
Maar als je bijvoorbeeld naar de inzet in Turkije kijkt, dan zie je dat ieder land met verschillende soorten honden aankomt. En Nederland heeft voornamelijk op dit moment mechelsherders of herdershonden.
Ja.
Maar er zijn nu ook een aantal andere honden in opleiding of binnen het team. Ja, die staan wat korter op hun pootjes of die hebben net een wat andere vacht. Dus er zit verschillende soorten ras tussen.
Okay.
Ja, ja.
En je zei nu vooral die paar diensten die leveren mensen. En dat is nou ook precies de reden waarom niet iedereen kan solliciteren. Hè? Want sommige mensen zeggen, ik heb me aangemeld, maar ik werk niet in die regio, dus ik mag er niet bij.
Ja, ja, en ik snap echt wel dat dat zuur kan zijn voor collega's. Juist mensen die, er zijn genoeg mensen in Nederland die de capaciteit hebben, de kennis en ook misschien tussen aanhalingstekens het lef om, ja. om die uitdaging bij USOR aan te gaan. Want het is een super gaaf team. Maar we zitten ook met een stukje bereikbaarheid en inzet in Nederland.
Ja, 4 uur. Ik ben er vanochtend ben ik weggegaan om 7 uur uit Wormen. En ik 3 uur later was ik plezier. Hè? Dan heb je al 3 van de 4 uur te pakken, zeg maar.
Ja, ja. Gelukkig is dat niet standaard. Maar er is wel heel specifiek gekozen voor, joh, we centraliseren het in de Randstad. Ja. En daarmee zorgen we ook bijvoorbeeld voor oefeningen, maar ook voor de binnenlandse inzet. Dat het allemaal behapbaar is, blijft. Dat je ook redelijk snel in Zoetermeer kan zijn voor bijvoorbeeld het verzamelen voor een inzet.
Ja, en heeft het ook te maken met trainingen? Want trainen jullie regelmatig?
Ja, ja, eigenlijk het hele jaar door hebben we een trainingsschema voor de ambulanceverpleegkundigen die deelnemen aan USAR. Ga je bijvoorbeeld ook naar de dierenkliniek in Nunspeet. Dan krijg je een stukje veterinaire opleiding, omdat je ook verantwoordelijk bent voor de gezondheid van de honden. En ook als het nodig is, een stukje EHBO moet kunnen toepassen bij die honden. Laten we het niet gaan hebben over hele uitgebreide medische dingen. Maar je moet wel levensreddend kunnen handelen, ook bij een hond.
Ja.
Ongeveer 10 trainingsdagen per jaar. Afhankelijk van het specialisme waarbij je zit. Er zijn ook mensen die hebben de specialisatie werken op hoogte. Ja, dat komt dan weer bijvoorbeeld een extra trainingsmoment bij kijken, een extra opleiding. Stutten en schoren is ook een onderdeel om te zorgen dat je een gebouw stabiliseert. Maar we hebben bijvoorbeeld voor de ambulanceverpleegkundigen, we noemen dat bij USAR de paramedics, hebben we 2 verpleegkundigendagen. En dan komen we echt met z'n allen bij elkaar. En dan gaan we echt een bepaald onderwerp behandelen. Soms gaan we echt skills oefenen. Verdiep in protocollen, werkwijze, maar ook gewoon elkaar weer even zien. Een stukje teambuilding, dus net waar behoefte aan is. Gewoon weer eventjes alle neuzen dezelfde kant op.
Ja. En is het nou zo dat iedereen heeft natuurlijk zijn eigen taak binnen zo'n team, maar ik kan me voorstellen dat stutten en alles. Word jij daar dan ook in opgeleid en ga jij ook de hoogte in? Of is het echt zoiets van, dat is de taak van de brandweer binnen dat stukje, binnen dat team? En dit medicstuk is echt jullie taak. En wat doe je gezamenlijk, zeg maar? Want of is daar een overlap in? Of gaan al die grenzen daar weg? En ga je het als team doen? En hoe je dat doet?
Ja, nou, dan ga ik je eventjes even verder mee de diepte innemen van USAR. Als je op inzet gaat, ik denk dat dat het beste voorbeeld is. Dan is er echt een hiërarchische structuur. Dus er gaan 2 commandanten gaan er mee. Er gaat een ondersteuningsgroep mee. Dat noem je de staf- en supportgroep. En er gaan 4 reddingsgroepen mee. En die 4 reddingsgroepen relateren dan weer aan de 4 regio's, veiligheidsregio's, waar de participanten vandaan komen.
Ja, dus je hebt 4 teams binnen 1 groot team wat uitgezonden wordt.
Ja, ja. Die 4 teams die gaan echt daadwerkelijk het veld in. En in die 4 teams zitten dan de hondengeleiders. Er zit, zo'n team is dan, bestaat uit 10 man. Het bestaat dan uit de hondengeleider, een paramedic, een groepscommandant en een aantal aangevuld met brandweercollega's. En dan kan, waar nodig, gaat er een bouwkundige ook mee met dat team om te kijken, van, ja, hey, is dit wel echt handig dat je hier naar binnen gaat? Of hoe moet je dit stutten, hoe moet je dit schoren? Is niet mijn specialisatie, dus ga daar niet te diep op in. Maar die paramedic in dat team moet ook gewoon kunnen hakken, breken, zagen. Die wordt er ook in opgeleid. Die zal er nooit zo goed in worden als iemand die dat vaker doet. Of die beter in zijn spiermassa zit.
Ja.
Als ik dan maar naar mezelf kijk, dan denk ik, ja, die brandweermensen die zijn af en toe wel wat gespierder als dat ik ben. En ja, die kunnen dat ook gewoon veel beter. Maar in basis weten ze hoe de apparatuur werkt. Maar ze zijn echt primair verantwoordelijk voor de gezondheid van die collega's. Dus ze worden ook wel tactisch ingezet. Want als er iets gebeurt met een van hun 9 collega's die meegaan het veld in, dan zijn ze ervan.
Ja.
Dus dan is het niet handig om die paramedic vooraan in de linie te zetten. Want het is ook gewoon echt een stukje bescherming naar de rest.
Ja.
Dus het is wel met elkaar doen, maar ook wel een beetje tactisch mee omgaan.
Mooi, dat is gewoon heel herkenbaar natuurlijk. Hè? Dat je eigenlijk allemaal wel erg verstand van moet hebben. Ja, sommigen hebben daar net iets meer van, maar dat je heel erg als team opereert en elkaar goed aanvult en rekening houdt met je eigen veiligheid en daar ook je eigen mensen voor vastzet, zeg maar.
Ja, dat is een goede samenvatting. Ja.
Ja. Ja. En nou hebben wij hier jullie trainen. Hoe trainen jullie hier? Want gaan jullie naar een gebouw wat is ingestort? Of ik bedoel, je moet het natuurlijk meemaken. En hier, we hebben geen bergen, weinig bergen in Nederland. Hoe train je hier? Laat je iets instorten? Of vertel eens, neem ons mee naar zo'n training.
Ja, dat is wel leuk. Want voordat ik bij de USAR ging of kwam, wist ik daar ook niet vanaf. Nee. Maar in het buitenland met name heb je best wel wat oefendorpen. Daar gaan we dan heen. Zwitserland heeft echt een hele mooie omgeving. Ook met bergen, maar ook gewoon met voorgeprepareerde huizen. Die half op instorten staan. Waar je echt gewoon heel goed mensen in kan verstoppen, wegleggen. En waarbij de honden dan eerst een zoekslag moeten maken. We zijn recent een aantal maanden geleden in Kosovo geweest. We hebben ook een heel mooi oefencentrum. Daar ga je dan heen als team en daar draai je echt een inzet. Zo bootsen we het ook echt na. We spelen hem vanaf het begin tot het eind zo realistisch mogelijk na. Om ook gewoon echt gewoon aan je oefendoelen te komen. In Nederland oefenen we 1 keer per jaar samen met de STH. Dat is een speciaal onderdeel van de brandweer. En dan wordt er even gezocht voor joh, naar een aantal woningen die bijvoorbeeld gesloopt gaan worden. Of een school die opnieuw gebouwd gaat worden. En dan vragen wij daar, of vraagt USAR vraagt toestemming om dat gebouw te prepareren. En daar een week te oefenen. En dan gaat ieder team gaat daar gewoon een keertje langs. En aan het eind van de week staat het hele gebouw bijna niet meer. Want dan hebben wij ook bijgedragen aan de afbreuk van het gebouw.
Ja.
Dus daar halen wij onze oefenmomenten vandaan. Met name voor gewoon echt het zoeken. Medisch doen we gewoon echt maatwerk. Daar hoeven we niet per se iemand voor helemaal weg te leggen en te doen.
Ja, kijk, het werk op de ambulance is natuurlijk dat. En daarnaast komt er natuurlijk heel veel crushletsel en dat soort dingen. Dat je extra in verdiept. Hoe ga je daar mee om en dat soort dingen?
Ja. En daar hebben we dan die 2 verpleegkundige dagen voor. Waar we bijvoorbeeld op de onderwerpen ingaan. Maar een onderwerp waar we in de toekomst komend jaar aandacht aan gaan geven is de hygiëne. Want als medic ben je ook verantwoordelijk gewoon voor de veiligheid van je collega's. Maar dat is dus ook hoe ga je om met eten, met drinken, lokaal voedsel.
Ja.
Als je echt gewoon ergens aan het hakken, breken, zagen bent en je gaat even een pauzemomentje nemen. Hoe hou je het dan gezond? En 1 dag gaat wel, 2 dagen ook. Maar na 3 dagen word je toch al stiekem behoorlijk vies. Schone kleding aan, jezelf even opfrissen. Dat zorgt er ook voor dat je mentaal gewoon goed in je vel blijft zitten. En dus als medic heb je een heel breed takenpakket. Dat is niet alleen de medische zorg. Maar als je dan specifiek kijkt naar mijn functie binnen USAR, ik ben de senior. Dan ben ik echt verantwoordelijk voor het hele welbevinden en het welzijn van het hele team. Dus als er iets gebeurt met 1 van de teamleden, maakt niet uit op welk gebied, dan komen ze bij mij. En dan ben je ervan. En daarom is preventie is gruwelijk belangrijk. Gewoon kijken hoe bouw je het kamp op? Waar zet je de toiletjes? Hoe hou je de hygiëne in stand? Als ze terugkomen van een inzet, hoe gaan ze door de decontaminatiestraat heen? Om dan maar te zorgen dat als ze gaan eten, dat ze 1 goed eten, genoeg slapen, zichzelf weer een beetje verzorgen. En eigenlijk die hele riedel, dus veel breder dan een infuusje prikken en iets anders.
Ja, je hebt er weinig aan als je met z'n allen daar aankomt en je zit een week met z'n allen aan de scheiterij en niemand inzetbaar is natuurlijk.
Ja, dan ben je klaar.
Ja. En dat klinkt heel, dan denk je, hoe groot is die kans? Maar als het gebeurt, dan is het wel heel vervelend. En natuurlijk is de hygiëne in zo'n gebied lastig.
Ja, 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 Kosovo hadden we bijvoorbeeld heel veel zwerfhonden.
Ja.
Ja, die liepen gewoon door het kamp. En dan heb je direct ook een stukje rabies waar je rekening mee moet houden. Nou, als je weet hoe gevaarlijk rabies is, dan ben je wel scherp.
Ja. Goh. Even kijken, we hebben het nu over training gehad. Dus dat zijn mooie reizen natuurlijk ook om te mogen trainen. Dat is natuurlijk mooi en realistisch ook vaak. Zou je ons willen meenemen naar die eerste dag, hè, want ik ben met jou in gesprek van 6 februari, hè, Turkije, Syrië, was die aardbeving. Ontzettend veel schade, kracht van 7,8 op de schaal van Richter, zorgde voor een enorme aardbeving met tienduizenden slachtoffers. Kan jij ons eens meenemen van het moment dat je dat hoorde? En dan, wat ging er bij je om en wat waren de vervolgstappen en hoe ging dat in zijn werk?
Ja. Zondag op maandagnacht was dan die aardbeving. Midden in de nacht, rond een uur of 4, lokale tijd.
Dat was ook het punt, hè, dat zoveel mensen in huis waren.
Ja, ja, en dat is heel bepalend geweest voor die mensen daar. Dan word je ochtends wakker. Dus natuurlijk maar een aantal uurtjes later dat je wakker wordt. Het was om 6:30 en ik keek op mijn telefoon. Toen zag ik een zware aardbeving in Turkije. Ja, en met... dat ik eigenlijk mijn telefoon aanzette, begonnen de appjes binnen te stromen. En toen dacht ik, oké, dit wordt waarschijnlijk wel een inzet voor USAR. Maar ik zit nog niet zo heel lang bij de USAR. En mijn collega senior paramedic, die stond eigenlijk als eerste op de lijst. Maar die was op wintersport. En toen dacht ik, ja, die is niet op tijd terug. Dan ben ik ervan. Ja, en dan gaat het echt in de sneltreinvaart. Dan heb je contact met je medisch manager van de USAR. Stem je even af. En dan is er achteraf... je komt er eigenlijk gewoon... gaande het proces duik je gewoon in een... Het is een sneltreinvaart van ontwikkelingen... waarin je gewoon meegezogen wordt eigenlijk. En dan zie je dat je echt terugvalt op de aangeleerde methodiek. De afspraken die je met elkaar hebt gemaakt. En...
Kijk, een land moet het aanvragen.
Ja.
Die moet aanvragen van, luister, we willen graag hulp internationaal van zo'n team.
Ja.
Maar gaan jullie van tevoren dan al prepareren voordat de aanvraag duidelijk is? Of wachten ze echt op, er komt een aanvraag en dan pas gaan jullie van start?
Dat hangt ervan af. Maar Turkije was zo duidelijk en Turkije heeft heel snel een internationale hulpvraag gedaan.
Ja.
En die hulpvraag wordt dan gedaan bij de Verenigde Naties. En die zetten hem dan door naar Nederland. En officieel moeten wij dan een go krijgen van de minister van Buitenlandse Zaken. En op voorhand zijn we dan wel aan het prepareren. Maar we gaan absoluut nog niet weg zonder een go. Want je gaat eigenlijk als gast hulp verlenen naar het land. Je bent er te gast.
Ja.
Maar wij zijn direct aan het prepareren gegaan. Omdat er al een hulpverzoek was vanuit Turkije. En dan ga je kijken, welke teamleden gaan er mee, met name de medics. Inlezen in het land, welke risico's zijn er. Ik had het al over rabies bijvoorbeeld, maar hoe zit het met de insecten? Zijn er eventueel gevaarlijke slangen, denk daaraan. Ja. Hoe is het weer? Is het koud? Is het warm? Welke kleding neem je mee? Neem je dikke slaapzak mee of je dunne? Gelukkig de dikke, want het is daar s'nachts superkoud, flink koud. Ja. Ondanks dat je aan Turkije denkt, dan daar kan het ook flink vriezen. 6:30 wakker geworden en om 8:30 was ik thuis echt weg. Met name voor de preparatie, omdat ik senior paramedic ben. Dan zit je ook echt gewoon in de voorbereiding. Dan kom je op Zoetermeer aan, nou, dan is het eigenlijk al een bedrijvigheid. De mensen van de logistiek zijn alles al aan het klaarmaken. En dan heb je een aantal meetings. En dan wordt op een gegeven moment het team echt afgeroepen en dan krijgen ze allemaal een medische check. Die medische check die doe je dan als senior samen met de medisch manager. Dan komt ieder teamlid wat meegaat, komt langs. En dan controleer je of de vaccinaties op orde zijn. Of dat ze goed in hun vel zitten. Dan krijgen ze een go of een no-go om mee te gaan. En dan hangt het ook echt af van je professionaliteit om eerlijk te zijn. Ja. En te zeggen, ben ik ook echt in staat om mee te gaan? Want je wil mee. En dan in één keer dan staan alle lichten voor jouw gevoel op groen. Maar als thuis het licht op rood staat, dan heb je echt een uitdaging.
Ja. Ja, snap ik. En dan besluiten jullie, oké, we gaan. wanneer is dan ook echt het moment dat je wegvliegt? Is dat hoe, over hoeveel uur na zo'n melding heb je het dan?
Daar gaat best veel tijd overheen. Ja. En dat zijn uurtjes die, die niet lekker voelen, omdat je weet dat daar mensen onder de puin liggen. Ja. En in die tijd dat we aan het wachten waren, waren er ook weer een heel aantal naschokken. Maar als je kijkt vanaf het moment van de aardbeving totdat we daadwerkelijk een team in het veld hadden, waren we 36 uur verder.
Ja.
En wij zijn midden in de nacht zijn we gaan vliegen. In de avond, midden in de nacht aangekomen op Adana Airport. Maar je moet ook een vliegtuig zien te regelen. Defensie regelde voor ons het vervoer van het materiaal. Dat is 15 ton. Maar de personen moeten er ook heen. En die mogen niet bij het materiaal in een defensievliegtuig. Dat is gewoon wetgeving.
Ja.
Ja, dus dan moet je een vliegtuig regelen en die moet maar net beschikbaar zijn. En wij zijn niet het enige land wat dan die kant op wil. Zwitserland, Duitsland, ja. Frankrijk, alle welvarende landen sturen dan een team. En die doen allemaal een beroep op de chartervluchten die eventueel als backup klaarstaan. Voor als er een ander vliegtuig bijvoorbeeld uitvalt.
Ja.
Maar goed, wij zijn gelukkig aan de vliegtuig gekomen. Die kant op gevlogen naar Adana Airport. Want je kan ook niet midden in het rampgebied landen. Want dat vliegveld moet ook maar net goed genoeg zijn om te kunnen landen. En dat moet een x-aantal vliegtuigen aankunnen met hulpgoederen.
Ja, daar heb je het al over. Er zijn zo ontzettend veel dingen die gecheckt moeten worden van tevoren. Door verschillende eenheden en logistiek. Dat kost gewoon tijd.
Ja, ja. En je gaat echt naar een gebied waarin je op jezelf aangewezen bent. En daarom is het ook zo goed dat je goed voorbereid die kant op gaat, omdat je ook met z'n allen weer terug wil. Want als je daar naartoe gaat zonder een goede voorbereiding, hoe verkoop je het dan thuis even, dat is makkelijk gezegd, dat het mis is gegaan? Ja. Want je gaat gewoon een gebied in waar eigenlijk iedereen weg wil. En dat heeft voorbereiding nodig. En wij willen ook geen gebruik maken van de lokale middelen. Dus wij nemen ook ons eigen drinken mee, ons eigen eten mee. Alles nemen we zelf mee, behalve lokaal vervoer. Dat kost tijd.
Ja. Nou, ook daar is veiligheid eerst, hè?
Ja.
Alles, je komt op een gegeven moment dan zo aan. Je landt op zo'n vliegveld. Zag je daar ook meteen de schade van die aardbeving?
Nee. We zijn geland dan wat ik zei op Adana Airport. En dat was eigenlijk net buiten het aardbevingsgebied. Je zag wel een enorme bedrijvigheid op het vliegveld zelf. Denk eigenlijk aan de grootte van Eindhoven Airport of Rotterdam Airport. Gewoon een redelijk klein vliegveld, wat ineens enorm veel reddingswerkers te verstouwen krijgt. Dus dat zijn geen standaard vliegtuigen met mensen en een standaard koffer. Maar dat zijn vliegtuigen met, weet ik niet hoeveel spullen materiaal aan boord, wat ook nog eens zwaar weegt. Onaangekondigd, gewoon allemaal op een rijtje kwam je gewoon bijna aanvliegen. En dat vliegveld was vol toen wij landden. Dus wij waren de laatste die daar konden landen. En dan sta je dus met een heel aantal reddingsteams sta je op dat vliegveld. En dan is het internationaal afgesproken dat het land wat om hulp vraagt, dat dan ook primair de coördinatie op zich neemt en een gebied aanwijst. Maar als dat niet lukt, dat dan een van de teams vanuit de INSARAG die coördinatie op zich neemt vanaf het vliegveld. Dus dat heeft dan een speciale naam. Maar wij kregen een gebied aangewezen in Turkije. Maar dat wisselde kort daarna weer. En dan ga je kijken waar dat ligt. En dan was dat nog met Google Maps dan 3 uur rijden. Normaal, als er geen file is. Laat staan als alles in puin ligt.
Ja.
En dan is kijken, hoe kom je daar met 15 ton aan materiaal? En 65 mensen plus een aantal honden. En dan is het echt kijken naar de lokale mensen. Van, joh, wie kan ons helpen? En er waren een aantal stadsbussen hebben kunnen regelen. En die hebben ons die kant op gebracht. Dus dan ga je gewoon met z'n allen
inladen
in een stadsbus. En een grote vrachtwagen geregeld. Dan gaat het materiaal op. En dan ga je eigenlijk in een soort treintje het gebied proberen in te komen. Waarbij heel veel mensen het gebied uit willen juist. En als je je voor wil stellen hoe groot dat gebied is wat getroffen was. Dat is 2,5 keer Nederland.
Ja.
Wat zwaar getroffen was. Turkije is ongeveer 20 keer zo groot als Nederland. En dan heb je een gebied, 2,5 keer Nederland, dus waar ook gewoon de lokale hulpdiensten.
En dat was, inclusief Syrië, of bedoel je echt alleen een stuk in Turkije?
Echt alleen Turkije.
Ja. Dus Syrië was nog veel erger eigenlijk.
Ja, dat is bizar, want daar zijn we niet eens geweest.
Nee, en bijna niemand, want nee. Daar kon je bijna niet binnenkomen. En de autoriteiten hielden het geloof ik gewoon wel tegen.
Ja, ja. Ja, dus je wilt dat gebied in waar heel veel mensen uit willen. Maar er willen ook stiekem heel veel mensen in. Want stel dan dat jouw familie daar woont. Ga je dan thuis zitten wachten? Nee. En dan stap je in de auto en dan probeer je daarheen te gaan. Dus het was echt een chaos op de wegen. En hoe verder je het gebied eigenlijk inreed, hoe moeilijker het was. Want ja, die wegen die lagen op een gegeven moment wel onder het puin. Of er zaten scheuren in de wegen. Dus je zag eigenlijk naarmate dat je dichterbij kwam, zag je het landschap veranderen. Eerst één schuurtje wat ingestort was. Toen dacht je, nou, valt nog mee. En een huis wat een beetje scheef stond. Dan rij je nog een paar kilometer verder, stond er iets groots in de brand. Ook door die aardbeving. En zo werd je eigenlijk ook heel langzaam voorbereid op wat je ging zien. Totdat er gewoon meerdere huizen omver lagen. Ja. Een hele wijk omver en zo. En dan op een gegeven moment gewoon een hele stad die in puin lag.
Ja. En wie bepaalt dan de plek waar je naartoe rijdt? Werd dat van tevoren gezegd van, joh, ga er maar daar staan?
Er wordt vanuit dat vliegveld wordt er wel aangewezen van, joh, weet je, rijd naar die stad. Dat was dan in de provincie Hatay, de stad Antiochië. Maar dan is het daar zelf ook zoeken naar een plek waar je basiskamp op kan bouwen. En dat plekje moet ook gewoon veilig zijn. Ja. Het is niet dat als je ligt te slapen in je tentje dat er een gebouw in de valschaduw staat, zo noemen we dat. Ja. En dat je gewoon per definitie te laat bent om, want die tent houdt helemaal niks tegen. Dus dat is gewoon even zelf zoeken. Maar die locaties zijn vrij beperkt, kom je dan achter. En wij kwamen dan op een mooie locatie aan waar, als ik het me goed herinner, Zwitserland net iets eerder ook aangekomen was. Dus dan kom je als twee teams op een plek, eigenlijk een bouwterrein uit wat kaal was. Daar ga je kamp opbouwen en dan zo snel mogelijk aan de slag.
Maar dat is denk ik ook wel een voordeel, toch? Dat je met twee teams daar staat, want dan kan je internationaal ook wel wat uitwisselen. Misschien ook beslissingen nemen. En de lijntjes zijn net wat korter. Dat je niet zelf het zoekgebied gaat zitten of zo.
Ja. Ja. Zoals in Nederland is netwerken belangrijk. Maar daar misschien nog wel belangrijker. Want zij nemen een team mee. Wij nemen een team mee. Maar onze capaciteit is net weer wat anders als dat zij hebben. En op medisch gebied is het dan ook heel goed om af te stemmen van, joh, wat hebben jullie bij je? Wat hebben wij bij ons? Stel nou dat er een collega of dat er meerdere collega's zwaar gewond raken. Wat kunnen jullie? Wat kunnen wij? We hebben direct een afspraak gemaakt van, joh, als er iets gebeurt met een van de collega's gaan we elkaar helpen. Zij hadden bijvoorbeeld een hele goede anesthesioloog bij. Wij hadden een hele goede traumachirurg bij. En als je dat dan bij elkaar zet, met de apparatuur die wij ook hadden, bijvoorbeeld goede monitoring, een stukje beademing, zuurstof. Ja, dan kan je eigenlijk een klein IC-kamertje inrichten. Nou ja, IC is een groot woord. Ja. Maar wel een plek inrichten waar je het meeste kan doen voor die collega op dat moment.
Ik denk dat daar die teams ook sterk in zijn. Hè? Om, zeker in Europa, om dan onderling samen te werken. Zeker dat soort Duitsland, België, Nederland.
Ja, en je komt elkaar ook tegen tijdens oefeningen. Ja. Je hebt ook gewoon internationale oefeningen. Dus ik noem het altijd eigenlijk een soort familie. Ja. En dat praat veel makkelijker als ik jou al 3-4 keer heb gezien in een oefening. En na de oefening dat je nog even met elkaar de stad in gaat en een biertje drinkt. Dan wordt ook gedaan. En dan als het voor het echte is, ja, dan gaat het des te makkelijker.
Ja. Ja. Goed, jullie zijn dan jullie gaan dan je kamp opbouwen. Dat zijn tenten, denk ik.
Ja, dat zijn tenten.
Ja. En heb je dan je eigen koepeltentje of slaap je dan met z'n allen in één grote tent met een soort stapelbedjes of van die stretchertjes?
Ja, het is een 5-ster hotel wat we meenemen. Nee, het zijn tenten. En dan hebben we het er weer over. Die reddingsteams gaan per team, dus per 10 man in een grote tent. Okay. Heeft ook zijn voordelen omdat je dan elkaar ook in de gaten kan houden. Klinkt heel gek, maar je maakt echt buddies. En je laat elkaar echt gewoon. Je houdt elkaar echt altijd in het oog. En bijvoorbeeld gewoon 's avonds of 's nachts als iemand heel erg moe is of niet kan slapen of er vaak uitgaat of onrustig slaapt, dan weet je ook van, hey, weet je, die heeft het misschien pittig. Dus je slaapt met z'n tienen in een tent op matjes gewoon op de grond. Daar zitten dus ook gewoon de paramedics bij. Die zijn gewoon onderdeel van hun groep, dus die slapen er ook bij. De honden zitten wel apart. Die zitten in een grote tent in kennels net buiten het kamp, ook voor de hygiëne weer. Die moet ook poepen en piezen. Ja. Als senior paramedic en met de dokter slaap ik in de medische tent. Daar hebben we een apart plekje. Dus we hebben ook een tent gewoon voor onszelf. maar ze moeten ons altijd kunnen vinden. Wij zijn eigenlijk de eindverantwoordelijke op medisch gebied. En als er wat gebeurt, dan weten ze dat dat is de medische tent, daar is de apparatuur, daar hebben we alles en daar zijn ze ook. Ja. Dus daar zijn we ook altijd. En als we geen patiënt in de tent hebben, slapen we daar zelf.
Okay. Hoe laat kwamen jullie aan? Was dat ochtend of avond?
Wij kwamen in de loop van de middag, als ik het goed heb, kwamen we aan.
Oké. Okay. Ja. En hoe snel staat, en dan moet je nog 3 uur rijden, en hoe snel staat dan zo'n kampement?
Nou, dat doen we separaat. Want als je dan eerst het hele tent op kamp op gaat bouwen, dan ben je echt wel een heel aantal uur mee bezig. Want die tenten staan zo, maar daarnaast heb je nog een keukentje wat je op moet bouwen, de medische tent, een hele commando-post. Dus het belangrijkste is dat de medische tent neergezet wordt, dat de apparatuur beschikbaar is, dat de medicatie verdeeld wordt, dus dat iedere paramedic zijn tas heeft. Denk aan een rapid responder tas, iets kleiner, echt alles zit erin, heel compact. Inclusief medicatie, opiaten en de rest. En als dat voor het grijpen is, dan zeggen we, oké, weet je, de teams zijn inzetbaar. Zodat als er wat gebeurt, dat we ze zo snel mogelijk gewoon ook kunnen helpen. Dat we niet hoeven te zoeken. Teams gaan dan het veld in. En,
Alle vier teams? Of 3 teams? Of 2?
Afhankelijk van de situatie en... wat de groepscommandant eigenlijk, of de teamleader van eigenlijk het hele USAR-team beslist, samen met de staf en supportgroep, dus die hem ondersteunt. Maar er is afgesproken dat je volgens de INSARAG guidelines weer eerst gaat starten met een assessment. En dan gaat er een assessment team gaat op pad en die gaat eerst kijken, joh, wat treffen we aan? Wat is er nodig? Is het veilig? Zitten we wel op de goede plek? En dan komen ze terug of ze geven terugkoppeling. En daar achteraan kan je een ander team sturen. En omdat wij een heavy team zijn, dan moet je kunnen zorgen dat je 24 uur per dag tenminste 2 teams aan het werk houdt op 2 locaties. Dus in een roulatieschema hou je altijd 2 teams achter de hand. En 2 teams zijn aan het werk. Dat was de theorie. De praktijk was wat anders.
Oké. Okay. Vertel, wat was het de praktijk?
Ja, ik zat even... De praktijk was dat het assessment team ging eigenlijk de stad in. Ja, en dan heb je natuurlijk wel geleerd van, joh, weet je... en ik was daar niet bij, hoor, bij dat assessment team. Maar dat hoorde je heel duidelijk terug van, joh... Er waren zoveel overlevende personen nog hoorbaar of ruikbaar... voor de honden onder het puin. Dat het eigenlijk helemaal niet ethisch was om maar door te gaan en door te gaan met een assessment... En die mensen daar te laten liggen.
Nee, je moet gewoon gaan starten.
Op een gegeven moment was het van, joh, we komen terug, we moeten starten. Ja. Want tijdens de eerdere inzetten was het dat je echt moest zoeken naar een eventuele overlevende. En hier was het van, ja, waar ga je beginnen? Want het was zo bizar groot en zoveel... er waren nog zoveel kansen tussen aanleidingstekens voor mensen die nog onder de puin lagen. Dat je gewoon eigenlijk gewoon... die hele methodiek even aan de kant moest zetten en zeggen, wil ik even gaan aan de slag. En dan met name de snelle reddingen. En als je het hebt over een snelle redding, dan heb je het over een redding binnen 4 uur. Iets anders, een moeilijke redding, dan heb je het al vrij snel over 12, 24 of 36 uur hakken, breken, zagen.
Dus nu was eigenlijk meer voor het assessment team, was eigenlijk meer van, laten we de snelle reddingen eruit halen.
Het assessment team is echt een heel klein team. Die zijn niet eens... aan mensen daadwerkelijk uit gaan halen. Dat is ook hun kracht, want als je met 10 man een assessment gaat doen, dan ben je vrij log. Ja. En de locals, die spreek je aan en die laten je moeilijker verder gaan als ze zien, hey, daar zit wat capaciteit, ze moeten me helpen. Als ze zien, dat zijn maar 4 man, 5 man met een hond. Ja, dat is beperkt. En dan laten ze je ook sneller doorgaan om je assessment te doen. Dus die zijn ook echt teruggekomen en als compleet team ga je echt een redding doen.
Oké. Okay.
Ja.
Goed, ze kwamen terug. Dan zeggen ze, nou, we hebben een paar locaties waar we aan de slag kunnen.
Ja.
Dan gaan jullie denk ik met auto's, lokale auto's daar naartoe. Dat zijn oude barrels of vrachtwagentjes, geen jeeps.
Alles wat te krijgen is.
Ja, maakt niet uit.
Nee, maakt eigenlijk echt helemaal niet uit. Wij hadden altijd het geluk dat we op Adana Airport, dat er lokale tolken stonden. Niet opgeleid als tolk, maar dat waren mensen die opgeleid of opgegroeid waren in dat gebied. Goed Turks spraken dan. En ook heel goed Engels. En die boden zichzelf aan en zeiden van, kunnen wij jullie helpen? Wij willen helpen, maar we hebben eigenlijk, kunnen we zelf niet heel veel alleen. Maar waarschijnlijk kunnen we veel meer betekenen als we met jullie meegaan. Dus wij kregen lokale tolken, zo noemen we ze dan, toch maar mee. En met die tolken zijn we het gebied ingegaan. En zij hebben dan bijvoorbeeld ook gezorgd voor busjes, pick-up trucjes. Mm-hmm. Waar dan het team in kan met de honden en de materialen. En dan ga je in het gebied in. En dan is het op een gegeven moment, als je niet verder kan, uitladen en lopend verder.
Oké, okay. Maar ik denk ook zwaar gereedschap mee, toch?
Ja.
Dus het is behoorlijk...
Zeulen. Ja.
En dan, je rijdt zo dicht mogelijk naar zo'n gebouw toe. En dan, wat gebeurt er dan?
Het is niet zo dat je je auto echt parkeert voor het gebouw waar je gaat redden. Het liefst natuurlijk wel. Maar soms is het ook echt gewoon nog een stuk lopen. En dan is het eerst gewoon nog een keertje kijken of dat waar we aan de slag gaan. Of dat het ook echt wel... of dat er echt nog levende mensen gevonden worden door de honden. Dus dan gaat er eerst een hond overheen.
Voor een tweede keer?
Voor een tweede keer. En dan moet je echt kijken of je slaat die hond aan. En als die dan ook echt daadwerkelijk aanslaat. Je moet echt tenminste 2 keer een bevestiging hebben van de honden. Wil je daar echt aan de slag gaan? Want anders dan zet je je capaciteit in. En je hebt het niet over een kwartiertje even werken.
Ja.
Je zet je eigen echt voor een aantal uur vast. Met de risico's die daarbij horen. En als je dan niks hoort, dan ga je verder. En zo doe je gebouw voor gebouw. En als wij dan de inschatting maakten of de groepsleider van die reddingsgroep, dat gaat echt uren duren en langer dan 4 uur. En daar zit natuurlijk wel een beetje rek op die 4 uur. Maar dat zijn echt wel gewoon de spelregels die je op een gegeven moment meekrijgt. En dat is ook hun houvast. Dan werd er heel vaak tegen de lokale mensen gezegd, hier is naar verwachting echt nog wel een levend persoon binnen. Ga aan de slag. Wij adviseren het om het zo te doen. En als het niet lukt, dan komen we morgen terug. Dus wij hebben eigenlijk ook heel veel voorwerk gedaan voor de locals. Omdat er in dat gebied ook heel veel mijnwerkers er naartoe waren gekomen. Die hadden ook hun gereedschap op een gegeven moment bij zich. Maar niet bijvoorbeeld de honden en niet wat wij hadden, de zoekapparatuur. En zo hebben we eigenlijk een stukje coördinatie gedaan. Assessments, de snelle redding hebben we zelf gedaan. Maar met name ook echt heel veel coördinatie. Hier is het wel rendabel, daar niet. Ja. En
daarom is je impact als team ook groter dan bijvoorbeeld het daadwerkelijk aantal mensen dat je er zelf uithaalt.
Ja, ja. Het gaat hem niet. Tuurlijk gaat het om ieder slachtoffer is er één. Maar dat hoeft niet per se op onze naam te staan.
Nee.
Als de Turken er 100 of 200 uit hebben gehaald, dat is prima. Weet je, het gaat echt om die mensen. En Nederland is gewoon heel goed in het coördineren. En vanaf het basiskamp kwamen ze er op een gegeven moment achter dat gewoon de hele coördinatie niet liep zoals het moest lopen in ons gebied. Maar later ook in heel Turkije kwam men achter. En de collega's die we bij ons hadden, met name vanuit Defensie, die waren echt gewoon goed opgeleid om gewoon overzicht te creëren, te gaan coördineren. En uiteindelijk zag je dat Nederland de coördinatie van alle reddingsteams in Turkije op zich heeft genomen.
Ja.
Vanuit een tent van 3x6 meter. En dat is super cool.
Ja, dat snap ik. Ja.
Ja.
Laten zien toch waar een klein land toch goed in is. Hè?
Ja.
Je gaf zelf aan nu dat je dan hoort dat er nog levend persoon in zo'n gebouw zit. Maar dat jullie verder moeten.
Ja.
Dat zijn natuurlijk, het is heel duidelijk waarom jullie dat doen. Voelt dat dan ook zo praktisch? Want het is natuurlijk, je weet dat er iemand zit en dat je die niet kan redden. Dus dat doet ook wat met je. Of ben je dan op dat moment zo praktisch bezig dat het misschien later dat je dat denkt? Kan jij eens vertellen wat dat bij jou deed? Laat ik zo bij jou houden.
Ja, ik gaf eerder al aan in het gesprek, ik ben senior paramedic. Dus ik ben geen onderdeel van een van die reddingsteams. Ik word soms wel ter plaatse gevraagd samen met de arts als het wat uitdagender wordt of als iemand niet loskrijgen. Maar wat ik terug heb gehoord van mijn directe collega's is van gelukkig hebben we dit als groep besloten.
Ja.
En hebben we hele duidelijke afspraken meegekregen vanuit bijvoorbeeld de staf en ook op een gegeven moment het coördinatiecentrum, wat dan ook in handen was van Nederland. Een hele duidelijke opdracht. En die opdracht geeft dan ook op een gegeven moment gewoon de ondersteuning en het ja, de mogelijkheid om dan gewoon met elkaar te zeggen van, joh, hey, weet je, dit gaat gewoon niet. Maar het, dat hakt er natuurlijk in. En op het moment zelf zie je dat er ook in hakt bij de collega's. Dat ze echt wel denken van, oh, wat gebeurt er hier? Dit is echt wel heel bizar. Want eigenlijk moeten we hier naar binnen. We willen hier ook naar binnen, maar het is bijvoorbeeld niet veilig. En veiligheid is al een begrip wat je tussen aanhalingstekens moet hanteren, ja, in zo'n gebied. Maar als het echt niet veilig is, dan moet je daar gewoon niet in. Ja, en als hulpverlener staat het natuurlijk echt haaks op je hele, ja, identiteit bijna. Om dan gewoon door te lopen. Maar
het is echt do the most, ja, for the most. Gewoon, ja, precies.
Ja. Ja.
Uiteindelijk is daarmee ook het GGB-structuur die we hebben. En, ja, de TGB,
ja,
helpt daar dan toch ook wel bij. Dat je denkt van, ja, ik weet dat dit zwaar is. Maar het uiteindelijk gaat erom dat we het voor de meeste mensen nog iets kunnen doen. Dat betekent dat je, ja, soms keuzes moet maken waar je, ja, die lastig zijn.
Ja. En gelukkig zie je dan echt wel de professionaliteit van alle teamleden terugkomen. En dat je daarop terugvalt. En daarom is het ook echt goed dat de mensen die bij de USAR zitten, dat die een rugzakje hebben. Die gewoon wat langer bij bijvoorbeeld een dienst werken, ervaring hebben opgedaan. En dat echt gewoon in die zin ook gewoon kunnen zeggen, oké, weet je, we moeten nu verder. En dit is nu even wat het is. En ja, het is niet leuk. En dat is heel zacht uitgedrukt. Maar we hebben het op papier hebben het zo beschreven. De praktijk valt zwaar tegen, maar we gaan wel door. Want er is veel meer te redden dan alleen dit.
Ja, het is natuurlijk een mega kracht die boven ontstaat als mensheid. Dat klinkt een, ja, beetje gek. Maar dat is hetzelfde als dat er heel veel geld gaat in zoiets, in zo'n reddingsteam. En op dit moment ook een oorlog aan de gang is, waar eigenlijk veel waar het letterlijk gecreëerd wordt.
Ja. Ja.
Hè?
Ja.
Ik bedoel, een gaas wordt het expres gecreëerd.
Ja. Ja.
Dus dan, dat zijn krachten, daar kunnen wij als mens soms, nee, ook gewoon. Ja, als je daar echt in gaat zoomen, dan kan je niks meer. Dus dan kan je beter doen wat je wel kan, zeg maar.
Ja, binnen wat je kan, moet je het meeste doen.
Ja.
En er zijn zoveel processen waar we geen grip op hebben. Zo'n inzet in Turkije is ook heel veel politiek. Daar hangt ook politiek aan vast.
Ja.
Maar heb ik daar invloed op? Nee. Waar heb ik invloed op? Op de medische zorg van het team, de hygiëne, het redden van de mensen, het stukje supporten van de collega's. En doe dan maar waar je gewoon goed in bent. En als iedereen dat doet, ja, dan ontstaat er echt een teamwork.
Ja.
Ja, dat is veel, veel krachtiger dan één persoontje alleen.
En hadden jullie shifts? Want je zegt dat er twee teams gingen aan het werk, de andere twee niet. Je moet verplichte rust hebben. Want ga je het niet volhouden.
Nee.
Kon je dat ook strak houden? Of had je wel eens van, jongens, kunnen er nog één? Of was het echt protocolair? Nee, jongens, nu gaan jullie terug.
Nee. De theorie is heel mooi. En het is heel goed dat je je bewust ervan bent dat je op een bepaald moment moet gaan slapen. Maar zoals ik ook al zei, er was daar zoveel werk te doen.
Ja.
En als je weet dat hoe langer de tijd verstrijkt, hoe minder kans de mensen maken. En de nachten waren ook echt ijskoud. Dus op een gegeven moment zijn alle vier de teams tegelijkertijd ingezet. Maar ook met het idee van, joh, als het donker is, de straatlantaarns, die heb je niet. Het is echt aardedonker. En denk maar aan een flat of aan een gebouw van 5-6 verdiepingen hoog. En als je daar langs loopt overdag, dan kan je dat nog een beetje inschatten.
Ja, ja.
Maar 's nachts niet. Dus het risico voor de nachten was eigenlijk ook te groot. En als je ergens in een bepaald gebied bezig was en je kon dat incalculeren, dan was het oké. Maar er is gewoon echt primair de eerste dagen ingezet op overdag, maximaal door. Ook op een gegeven moment 's nachts door. En dan zie je op een gegeven moment ook echt wel de collega's moe worden. En dan is het als oefenleiding, maar ook als medische staf ook echt wel belangrijk om aan te geven. Oké, weet je, en nu moeten we echt wel de balans in de gaten gaan houden. Van joh, hoe moe zijn de collega's? Want ze draaien echt op hun adrenaline. Ik heb ook weinig uurtjes geslapen daar. Ja, je gaat daar niet heen om te slapen, maar het moet wel gewoon veilig blijven.
Ja, ja. Ja, we kunnen lang zonder slaap. Dat hebben we wel gezien, al de programma's tegenwoordig, ja, op tv.
Ja.
Maar je gaat er inderdaad niet. Het is geen vakantie natuurlijk. Je gaat uiteindelijk, wil je het maximaal kunnen helpen. En ja, slapen kan je altijd nog.
Juist, ja, met die insteek zijn we ook gewoon
het veilig
volop
is
tegenaan gegaan de eerste dagen. Ja. En dan daarna een beetje uitrusten.
Ja. Dan heb je natuurlijk te maken met cultuurverschil. Is dat lastig dan op zo'n moment?
Ja. Ja. De westerse cultuur en de cultuur bijvoorbeeld in het Midden-Oosten of in Turkije of waar je ook naartoe gaat, die is anders. En wij zijn daar als gast in een land aanwezig. En in Nederland kunnen we heel veel, maar hebben ook echt een andere mentaliteit. Ja. Als je dan denkt aan bijvoorbeeld palliatieve zorg, daar zijn we heel ver mee in Nederland. Maar dat past ook binnen onze cultuur, grotendeels.
Ja.
Als je dan kijkt naar de cultuur in Turkije, ja, daar past die palliatieve sedatie veel minder. Laat ik dat dan maar zo zeggen. Afhankelijk van met wie je, ja, met wie je praat, of afhankelijk van het geloof, of hoe strikt ze daarin zijn. Maar er zijn collega's geweest, en ik ben ook bij een patiënt geweest, die gingen niet overleven. Die kregen we niet los. Dus dan ben je bezig geweest om een patiënt, laten we dat dan maar zo noemen, een slachtoffer vrij te krijgen. Ja, dat is dan op een gegeven moment denk je, joh, we zijn hier al zo lang bezig en dat zit zo bekneld. En als we dat loshalen, dan is dat zo gekrust, wat je dan ook weer niet kan ondervangen. Je denkt weer, ja, dat is niet haalbaar. En dan moet je een patiënt achterlaten of als team een keuze maken dat gewoon geen zinvolle hulpverlening meer is. Ja, en dan zouden wij heel graag een stukje palliatieve sedatie toepassen. Ja. Want het zijn heel vaak slachtoffers en dat weten we ook uit Nederland. Veel iemand kan gekrust worden, maar kan nog volledig bij bewustzijn zijn.
Ja.
En dat was daar ook. Dus die mensen, daar kon je gewoon mee praten. Met dat kind kon je gewoon praten. Gewoon even drinken gegeven. Maar dan ga je wel weg.
Ja.
En je sedeert het niet. En dat, ja, dat wringt. Dat wringt enorm.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Dat snap ik. Dat is, je weet dat je in die zin zorg kan geven, maar dat door een cultuur op dat moment niet kan.
Nee.
Als je dan over onmacht hebt, is dat zo'n moment, hè?
Ja, die momentjes moet je niet te veel hebben. Aan de andere kant is het ook wel heel waardevol dat je dan maar kijkt naar wat kan je wel. Hè? En dan zoek je gewoon mensen op die daar in de omgeving zijn en die zet je ernaast. En die laat je gewoon heel lief zijn voor die mensen. En ja, daar koop je niks mee, maar gelukkig hoeft zo'n persoon dan niet alleen te sterven. En dat moet je dan maar zien, niet van wat had ik willen doen, maar wat kan je op dat moment doen? En dat is gewoon, ja, toch het beste binnen de cultuur voor elkaar krijgen. En dat we gewoon een beetje zorgen voor water, dat er iemand naast zit, dat er iemand gewoon wel gewoon in aanwezigheid van iemand anders gewoon overlijdt. Ja, en hoe lang dat soms duurt. Soms duurt het gewoon uren. Maar soms overlijdt iemand gelukkig, tussen aanhalingstekens, dan ook wel weer vrij snel.
Ja.
Ja,
ja, heftige situatie. Ik dacht ook in een artikel, denk, ja, dat is nou echt gewoon, hè, als je aan het praten bent, je krijgt iemand niet los en dan weet je dat iemand achterblijft. En als het dan een kind betreft, is het natuurlijk, op de een of andere manier voelt dat dan nog erger of zo.
Ja. Ja, en stel nou dat je wel iemand los krijgt.
Ja.
En beeld je eigen eventjes in dat je, er zijn andere teams geweest en daar zijn wij ook voor opgeleid om waar nodig een ledemaat te amputeren. Dat kan, maar stel dan dat je als kind of als volwassene daar zonder armen of benen verder moet en jouw hele gezin, jouw hele familie is overleden. Je leeft niet meer. En dan zit je dus in een land wat helemaal in puin ligt. Je hebt geen familie meer, geen sociaal netwerk. Hoe ziet jouw toekomst er dan uit? En dat weegt allemaal wel ook mee. En dat zijn niet de belangrijkste zaken waarop je een keuze maakt. Maar dat is wel iets wat meespeelt. En wat ook gewoon heel duidelijk in de guidelines van de INSARAG dan staat beschreven. Hoe kom je bijvoorbeeld tot het amputeren van een ledemaat? Dat doe je niet zomaar. Want dat is gruwelijk invasief en onomkeerbaar.
Ja.
Welke besluitvorming hangt eraan vast? En dat is echt een hele keten die je doorloopt. Omdat je gewoon echt iets doet in een gastland wat enorm veel impact heeft.
En het zijn natuurlijk morele dilemma's die je nooit hier hoeft te maken binnen zo'n Nederland.
Nee.
Ook omdat je inderdaad, ik bedoel, het is gemiddeld een kwartiertje naar een groot ziekenhuis rijden. In sommige provincies iets langer. Maar dan heb je iemand eruit. En dan is het dichtstbijzijnde ziekenhuis is misschien 7 uur verder.
Ja, ja. Gelukkig kwam de hulp in Turkije snel op gang. En stuurden ze vanuit de grote steden stuurden ze ambulances. Maar die ambulances waren wel aangewezen op het reddingspersoneel. Wat vanuit de andere landen, maar Turkije heeft zelf ook bijvoorbeeld de AFAD ingezet. Ze hebben ook reddingsteams. Maar ja, ga maar eens op pad met iemand die echt zwaar gewond is. Ze zijn gewoon uren onderweg. Dus ik geloof ook echt dat er in die ambulances ook nog heel veel mensen zijn overleden.
Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het dan best wel heel lastig is om dan op dat moment moet je met zoveel dingen gaan rekening houden van hey, hoe lang zijn we bezig? Wat treffen we aan? Als we wat aantreffen, wat gaan we dan doen? Gaan we vervoeren? Hoe gaan we vervoeren?
Als je stap A zet, moet je ook stap B kunnen zetten. En als je stap B niet kan zetten, dan moet je heel goed nadenken van moet ik A wel zetten?
Ja.
Ja, dat zijn keuzes. Ja. En dat kan je eigenlijk op heel veel dingen toepassen. Van, joh, ga je ergens zagen en breken in een gebouw, dan zet je eigenlijk stap A. Maar als je weet dat je die personen er niet uitkrijgt of dat je nooit door dat beton heen komt, moet je dan überhaupt wel beginnen.
Ja. Je hebt die inzet gehad daar. Als je terugkijkt naar die tijd, zou ik eerst van je willen weten, waar ben je het meest trots op? Wat staat je bij als van, dat was, ja, het is stom om een hoogtepunt te noemen, want het is geen hoogtepunt tijdens de rampen. Maar wat heeft het meeste impact voor jou gemaakt waarvan je trots bent? En wat is voor jou de moeilijkste situatie geweest waarvan je echt denkt van, daar heb je, het betekent dat je echt last van hebt gehad, maar dat je altijd daaraan denkt, zeg maar. Laten we beginnen met het eerste negatieve. En dan.
Oké. Het meest moeilijke daar. Ja, dat zijn wel de ethische dilemma's die je moet maken. Dus dat is bijvoorbeeld gewoon ondersteunen van een ander team wat gewoon echt om hulp vraagt en zegt, kijk eentje mee, want zijn we hier nog bezig met zinnige zorg, met zinnige hulpverlening? Ja, en dan ben je als Westers team, dan kijken ze echt wel naar je en dan varen ze ook echt wel op jouw mening of op de mening van het team. Dus de verantwoordelijkheid die je draagt, die is bizar. En toen ik solliciteerde voor de USAR, toen dacht ik, gaaf. En ja, die verantwoording die hier beschreven staat, die kan ik echt wel aan. En ik moet er echt nog misschien wel in groeien en ervaring in opdoen. Maar als je ervoor komt te staan, denk ik zo, help, dit is wel bizar. Maar aan de andere kant maakt het je ook wel trots om dan gewoon direct door te gaan naar die andere kant. Je hebt echt als team, heb je echt wel een enorme prestatie geleverd in het land. En niet misschien in de grote aantallen slachtoffers die je gered hebt, maar met name in coördinatie van andere teams. Maar ook gewoon voor het land dat ze zagen van, joh, hey, weet je, we zijn zwaar getroffen, maar we zijn niet alleen. Dus het bieden van hoop, troost en perspectief, ze noemen we dat bij USAR.
Ja, klaarstaan voor je buren letterlijk.
Juist, en die mensen waren zo enorm dankbaar dat ik denk van, joh, dat maakt alles goed. Het uitdelen van een paracetamol, omdat die mensen, die hadden echt helemaal niks meer. Dag 1 overleef je wel zonder insuline. Dag 2 gaat ook nog wel zonder je pilletje voor je hypertensie of voor. Maar na dag 3-4 denk je toch, ja, dat moet wat gebeuren. En als je dan bijvoorbeeld iemand gewoon heel simpel eventjes op weg kan helpen met bijvoorbeeld een antibiotica-kuur, gewoon tabletjes of een paar pijnstillers, omdat ze geen pijnstilling hebben en toch gewoon bijvoorbeeld een fractuur hebben en nog niet naar een arts konden, want er is gewoon niks. Ja, dan is dat dankbaarheid die bijna niet in vergelijking staat met dat kleine tabletje wat je uitdeelt of met die met dat flesje drinken wat je weggeeft of iets anders. Ze gaven echt het laatste weg wat ze nog hadden. Een halve rotte banaan of iets anders, dat wilden ze nog aan je geven als dankbaarheid. Denk je, ja, over 10 dagen, 12 dagen lig ik weer thuis in mijn warme bed. Maar dat staat mij bij, ja.
Ja, ja, en dan dat grappig, ik moest hem precies aan denken. Wat je zegt, dat die scheef, hè, dat je zegt, jij ligt weer heel luxe in je bed te bedenken welke vakantie je gaat doen.
Ja.
En maakt het ook dat je eigenlijk veel bewuster bent hoe goed we het in Nederland hebben?
Ja, ja. En natuurlijk de eerste weken meer als nu. Maar het blijft mij wel bij. Het is wel echt een les, denk ik, voor mijn leven. Dat ik denk van, oké, wij hebben het hier enorm goed. Maar het is in die zin ook relatief. Want zij leven daar in een aardbevingsgebied. En ze hadden dit ook niet verwacht. Wat staat of wat hangt boven ons hoofd. En in die zin ben ik dan gewoon heel dankbaar met wat we hier hebben. En dat we daar ook af en toe ook elkaar op mogen wijzen. Dat we soms kijken naar de kleine pietluttigheden die we graag beter willen hebben. En dat is ook in ons vak. En dan denk ik van, joh, we hebben het zo gruwelijk goed. En we zeuren tussen aanhalingstekens dan over een Vemflon pleister plakker die dan van een ander merk is. Of ik van, ja, oké. Okay. Ja, ik snap het. Maar alles binnen zijn.
Het is toch zo herkenbaar. Want ik verbaas me over wel eens hoe druk we kunnen zijn over een plaats van een thermometer. Bijvoorbeeld. Juist, of die nou in die tas moet of daar of zo. Ja. Denk ik, who cares, jongens? Ja. We kunnen ook zo in een zeurmodus zitten. Ja. Van, 60 man moeten beslissen of een vuilniszakje links of rechts moet hangen. In plaats van, als je het dan hebt over morele dilemma's, waar je in zo'n gebied... En dan zeggen van mensen, ja, maar je kan het niet vergelijken. Maar doe het nou eens wel. Want dan als je het nou eens wel gaat vergelijken, dan ga je ook meer waarderen wat we hebben in Nederland. En dan gaan we niet zo verwend zitten doen.
Nee.
Toch?
Eens, helemaal eens. Weet je, en tuurlijk moet je scherp blijven op elkaar. Ja. Maar een stukje verdraagzaamheid. En oké, als jij via links wil en ik via rechts. Prima, als we allemaal hetzelfde doel hebben. Maar wees een beetje lief voor elkaar, want het kan zoveel slechter.
Ja, en besef hoe goed we het hebben. En dat niveau moeten we hoog houden. Dat is belangrijk.
Ja.
Maar maak het niet te groot. Ik zit echt... Even laten bezinken, want het is toch indrukwekkend. Ik had het artikel natuurlijk gelezen. En het is dan toch, als je dan meteen met jou praat... Ik weet niet, dan is het beter invoelbaar of zo, wat je daar dan meemaakt. Hoeveel dagen zijn jullie daar uiteindelijk geweest? 7, zei je?
Het is eigenlijk, het is de wens of de afspraak dat het 10 dagen, dan ben je uit en thuis.
Ja.
Er zit een stukje voorbereiding bij, dus reizen. En daarna hebben we nog een stukje eigenlijk ontspannen. Dus noemen ze een rehabiliteren. Maar je bent ongeveer 7 dagen in het gebied. En na 7 dagen zie je ook echt wel dat de eerste reddingen echt gedaan zijn. Dat de teams die direct in het gebied kwamen, dat die gewoon een beetje klaar zijn met waarvoor ze kwamen. En dan zie je al een overgang naar fase 2, naar de wat langdurigere zorg. Dus je ziet noodhospitalen opgebouwd worden. Mm-hmm. Met name de grotere landen die faciliteren dat. Je ziet gewoon tentenkampen opgezet worden. Dus hele andere logistieke processen komen op gang. En ja, dan ben je op een gegeven moment ook gewoon wel een beetje klaar.
Het was natuurlijk heel koud, hè? Dus je gaat ook inschatting doen hoe groot is de overlevingskans nog. Is er dan nog een specifiek zoekteam die denkt van oké, misschien zitten de mensen en die kunnen wel nog bij hun eten, hebben nog wel een deken.
Jazeker.
En die moeten...
Ja.
Want ik bedoel, tot hoeveel dagen zijn er nog mensen gered? Weet je dat?
Nou, wij hebben op onze laatste dag hebben wij nog een jongetje gered. Wat we eigenlijk niet meer hadden verwacht. Tuurlijk ga je door, want er was nog hoop. Maar dat jongetje is gewoon echt levend onder het puin vandaan gehaald. En dat is super gaaf. Maar op een gegeven moment houdt het ook gewoon op. Ja. Weet je, dan is het echt aan de andere teams. Maar als je kijkt naar de berichtgeving, dan zag je soms dat... toen wij al in Nederland waren, dat men toch nog levende mensen vond. En dan hoop je dat het ook echt zo is en dat dat geen verhalen zijn die... Als je echt dieper de materie induikt, dan zie je soms ook dat er wat scheve verhalen zijn. Laat ik daar niet te diep op ingaan. Ja. Wat wij hebben gedaan is echt gewoon tot het uiterste gezocht, waarbij wij dachten, dat is redelijkerwijs haalbaar. En dan moet je een keus maken. En dat doet gelukkig de oefen... het was geen oefening, hè?
Nee,
het doet de staf, de leiding. Maar ook met heel veel support vanuit Nederland. Want vergeet niet dat in Nederland, in Zoetermeer, ook een team opgetuigd wordt. Wat vanaf dag 1 al aan de slag gaat om te zorgen dat als wij terugkomen, dat goed geregeld is. Dat wij zorg krijgen als we die nodig hebben. Dat wij ondersteuning krijgen van bijvoorbeeld een traumapsycholoog. Dat wij ons verhaal kwijt kunnen. Maar ook... En dat heb ik helemaal nog niet benoemd, maar dat is denk ik het belangrijkste van alles. Dat het thuisfront wat je achterlaat, dat support krijgt. Want je bent wel in één keer weg, maar ik zit echt niet op mijn gemak in een land als ik weet dat mijn vrouw, kinderen niet weten wat er gebeurt met hem daar. En dat team in Zoetermeer, dat zorgt dan iedere dag voor 2 updates. 1, 's ochtends vroeg, voordat de kinderen naar school gaan, dan zit er in je mailbox een informatiebrief van joh, wat is afgelopen nacht en avond gebeurd. En 's avonds, voordat die kinderen naar bed gaan, hebben ze weer een brief van joh, hoe gaat het met het team? En dan kunnen ze weer rustig slapen en dan heb je echt gewoon, weet je gewoon dat er goed gezorgd wordt. En dat zorgt er ook voor dat ik me 100% in kan zetten. En als thuis mij niet support, kan ik dit niet doen. En als het team in Zoetermeer mij niet support, waar blijf je dan als team in een buitenland? Dus het is echt teamwork, maar ook gewoon echt je thuisfront wat... Ja. Keihard achter je moet staan. Ja.
Mooi.
Ja.
Het raakt me zelfs dit. Ik zie dat het jou ook raakt.
Ja.
omdat je dan toch op de basis komt van je eigen geluk, hè?
Ja. Ja.
En als je dan zegt van, ik kan me ook voorstellen dat je zit daar in je adrenaline, je zit daar in een modus. Maar thuis zitten ze te wachten,
ja,
en te denken. En dan is het natuurlijk ontzettend mooie zorg ook dat zij die update krijgen. Weet je, dat ze achter je staan en, ja, dat doen.
Ja, ja. Ja, dat is, ja, dat moet je op waarde schatten, laten we dat dan zomaar zeggen. Ja,
ja. Ja. Ja, want het is echt niet niks. En dan kom je terug en jullie hebben eerst nog even een pauze gehad, hè, met z'n allen.
Ja, we zijn twee dagen, ja, anderhalve dag, zijn we wel binnen Europa zijn we naar de plek gevlogen waar we gewoon eventjes tot rust zijn gekomen. Dus in een hotel waar ze ook even schone kleren voor ons hadden. Sommigen die hadden wel een schoon setje nog, maar goed. Ja, je gaat toch weg en alles is wel voor geprepareerd, maar in die zin zorgt USAR enorm goed voor je. En kom je eventjes gewoon tot rust, ga je debrieven, dus even zorgen dat je met elkaar in dezelfde film zit. Dat je even kan ontladen, even ontspannen, een goede nacht slapen, kan douchen, kan scheren. Want heel simpel, als je op inzet bent, dan scheren wij ons niet.
Ja.
Want je gaat met een mesje en water langs je gezicht, stel dat je daar infecties door oploopt. Dus het zijn hele simpele dingetjes die dan weer zo lekker zijn dat als je in een hotel komt, dat je even kan zorgen dat je weer echt lekker fris bent en er weer eventjes schoon bij staat voordat je naar huis gaat. Want ja, zelf ruik je jezelf op een gegeven moment niet meer en het team ook niet meer. Ik denk dat als een buitenstaander op een gegeven moment langskomt, ja, de hygiëne is heel belangrijk, maar ja, je haalt nooit het niveau van wat wij hier hebben.
Nee. Ja. Nee, en ik denk ook dat je moet heel eventjes, het is een soort teletijdmachine altijd, hè, als je bijvoorbeeld uit India, goed, kan ik er zelf spreken, uit India ben gekomen of uit Nepal, in land en in Nederland, dat er altijd zo'n soort paar dagen van een soort shock is van, ja, hè? Ja. Ik was net even op een hele andere situatie. Ja. Als je dan ook dan de emoties daarbij hebt gevoeld, dan moet je denk wel even een soort tussenfilter hebben, zodat je ook weer daar voor je gezin kan zijn. En dan lig je 's avonds in bed en denk je toch, jeetje, wat heb ik meegemaakt waarschijnlijk.
Ja, dat is een soort droom eigenlijk. Ja. Dat je denkt, was dit wel echt? Want je gaat erheen en je stapt eigenlijk gewoon op die sneltrein. En je hebt half niet door meer welke dag het is bijna. En je bent alleen maar bezig met je werk. En dan in één keer is het voorbij. En dan zit je in een hotel en dan denk je, oké, nu naar huis. En dan stap je thuis binnen en denk je, oké, dit was het. En dan gaat pas alles een beetje bezinken en landen van, joh, wat je hebt meegemaakt en wat je hebt gedacht en wat lastig was. En ook, ja, hoe ongelooflijk trots je bent dat je gewoon dit voor die mensen heb kunnen betekenen. Ondanks dat het maar echt een druppeltje is op een gloeiende plaat, heb je ze wel kunnen helpen.
Ja.
Ja.
Ja, en wij kennen denk ik allemaal de beelden van dat gebied waarin iemand onder de puin vandaan komt en soms wel honderden mensen omheen staan en inderdaad altijd eentje diegene oppakt en heel snel en dan lijkt alle controle weg, ja, te zijn. Hè?
Ja. 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 Ja, wij zijn er ook.
Wij zijn zo nuchter, ja, daarin dan, hè? Of tenminste.
Als die lokale mensen dan willen zorgen voor dat slachtoffer, dan is dat juist ook goed. Ja. Want wij zijn er echt voor het redden en niet voor de langdurige zorg. Dus één, ze zijn enorm dankbaar dat je dat slachtoffer eruit hebt gehaald. En ze grijpen dat letterlijk met alle handen aan die op dat moment beschikbaar zijn. Ja, dat is een soort, het is een geluksmoment voor hun. Waar ze hebben zoveel ellende daar. En dan is dat toch weer hoop van, er leven dus toch echt nog mensen. En het is gelukkig weer gelukt.
Ja.
Dus je ziet echt waar een klein beetje hoop is, waar een klein lichtpuntje is. Ja, daar zijn ze dan allemaal te vinden. Ja.
Ik wil, het is een beetje een gekke overgang, maar ik wilde toch nog even een vraag even over het kleine stukje medisch. Hè? Want je hebt het over mensen met crushletsel. Jullie houden je in principe gewoon aan de protocollen van gewoon de LPA-protocollen. Ja. Maar is er iets wat jullie toch nog extra kunnen doen? Hebben jullie mannitol, bicarbonaat, dat soort dingen bij je? Bij crushletsel, ja. Tourniquet, wat kunnen jullie iets extra?
Ja, ja. Ja, wij werken in basis conform met LPA.
Ja.
En, maar goed, je gaat naar een gebied, laten we dat een grijs gebied noemen. Waarin alles niet zo zwart-wit is als in Nederland.
Nee.
Dus je werkt eigenlijk naar beste eer en geweten.
Ja.
Als verpleegkundig specialist en met de dokter op het kamp kan en mag je soms gewoon ook wat meer. Dan heb je ook meer middelen. Dus wij hebben bijvoorbeeld ook gewoon bicarbonaat nu gewoon binnen ons assortiment. Heel veel andere medicatie. Maar je moet je ook gewoon goed bewust zijn van, joh, wat kunnen we wel, wat kunnen we niet. En gebruik maken weer van de andere teams. En als je bijvoorbeeld iemand gewoon moet sederen, een procedurele sedatie moet geven, en er zit een anesthesioloog 50 meter verder op het kamp die eventueel mee kan, maak dan daar gebruik van.
Ja.
Dus het is 1, gewoon zorgen dat je wel de spullen bij je hebt. Anders gebruik maken van de kennis en kunde die anderen bij zich hebben en dat uitwisselen. Maar ook gewoon doen waar je comfortabel bij voelt. Dat komt dan toch ook weer neer op ervaring. Want ja, je komt bij mensen die onder de puin liggen. En als je alleen maar een arm ziet, dan denk je, ja, is dit een arm van een 5-jarige, 6-jarige, 10 jaar? Hoe lang ligt hij er al? Is die gedehydreerd? En heeft wel heel veel pijn. Maar als ik hem nu een beetje fentanyl geef, of misschien ketonest of iets anders, ja, dan zet ik wel stap A.
Ja, en dan kan ik niks doen. Ja.
Maar als ik stap B niet kan zetten, 1, hem er niet onderuit kan krijgen, maar 2, als hij heel veel pijn heeft en ik geef hem nu iets en het werkt uit en hij ligt er nog steeds onder, hoe lang blijf ik dat dan geven?
Ja.
Dus het is echt heel goed afwegen, waar begin ik aan? Wat geef ik? En met name, wat geef ik gewoon niet?
Ja. Dat staat allemaal nergens zwart op wit natuurlijk. Dat zijn geen protocolletjes.
Nee.
Dat is gewoon oorlogsgeneeskunde op dat moment.
Ja, en heel goed met elkaar afstemmen. Dus als ze twijfelen, want er zit maar 1 paramedic in zo'n reddingsteam. Dus als de verbindingen goed zijn, en die waren in het begin helemaal niet goed. Geen internet, satelliettelefoons deden het niet. Maar als die verbindingen er wel waren, werd je met regelmaat gebeld. Of belde er een collega en die zei, wil je eens even meedenken? En dat kan over iets heel kleins gaan. Nu in mijn ogen hier zo een jaar later. Maar op dat moment was dat gewoon iets wat lastig was. En waar ze gewoon even support voor nodig hadden.
Ja.
En dat kan dus gaan over een dosering van medicatie. Dat kan over iets heel anders gaan. Of dat iets nog zinvol is. Of hoe je iemand achterlaat. Maar de collega's werken binnen het LPA. En soms misschien een beetje erbuiten. Maar daarvoor overleggen ze dan toch gewoon, net als in Nederland, gewoon met hun achterwacht. En het is niet in beton gegoten. En daarom nemen we ook ervaren collega's mee. Collega's die ook gewoon echt gewend zijn om gewoon soms toch een beetje de grenzen op te zoeken. Maar die wel weten wat ze doen.
Ja.
Ja.
Mooi.
Ja.
Ja. Volgens mij hebben we het meeste wel besproken. Ik had niet echt een lijstje eigenlijk. Het was meer mijn eigen interesse.
Ja.
Nu weer een echt indrukwekkend verhaal. En ik denk dat je heel mooi hebt aangegeven wat voor moeilijke morele dilemma's jullie daar als team hebben gehad. Niet jij, maar jullie als team. En dat is volgens mij ook het mooiste wat ik vind aan dit gesprek, is dat je laat zien hoe belangrijk teambuilding is en teamgevoel. En dat iemand die dat mailtje tikt naar de familie net zoveel meewerkt als degene die daadwerkelijk iemand daar onder de puin vandaan haalt.
Ja, ja.
En laat een mooie les zijn voor iedereen, hè, in teams.
Ja, dus ik hoop dat ik de mensen toch wat mee kan geven die dit gaan luisteren. En ja, ik hoop niet weer op een inzet zoals Turkije, maar als het nodig is, dan zijn we er.
Ja.
Maar laten we het met elkaar gewoon veilig en gezond houden.
Hopen dat het niet nodig is. Nou, Boris, dankjewel voor dit gesprek.
Geen dank.
Hopelijk geen inzet. En als het is, dan hebben ze aan jou een goeie.
Dank.
Dankjewel.